Ik kwam eigenlijk af van West-Vlaanderen. Dus als West-Vlaams meisje van 10 jaar. En ik moest dus in Brussel in het 5e studiejaar instappen. En op de speelplaats, op mijn eerste schooldag, waren er 2 mensen die ik dus ontmoette. Dat was Erika en Leen. En mij van niets bewust zei ik tegen Erika en Leen... En hoe is dat hier? Hoe hot dat hier? En ik moet zeggen, Leen die keek mij aan alsof ik ze zo van rechtstreeks vanuit Mars kwam. En die zei, ja, wat is dat hier? En Erika natuurlijk, ja, die wist onmiddellijk van ja, dat is West-Vlaams. En ik was mij absoluut niet van bewust. Hé. Dus dat je eenmaal in Brussel, in een Vlaamse school, dat je daar heel netjes ABN, noemde dat dan in een tijd, moest spreken.
We waren eigenlijk met een groepje van 4 meisjes. Erika, Michelle, Hilde was er dan nog bij. We waren eigenlijk met meer dan 4. Maar in het begin was het dus Erika, Michelle, Hilde, Nicole. Leentje was er dan ook wel bij. En ikzelf. En heel onze humaniora werden wij bestempeld als de giechelende geitjes. Want we waren altijd samen. En als je de ene zag, zag je ook de andere. En we waren eigenlijk altijd aan het lachen. We hebben eigenlijk nooit geen ruzie gemaakt op al die jaren dat we elkaar kennen.
Ik heb Erika leren kennen als ik met mijn ouders naar Ouderhem ben verhuisd. Ik ben daar dan naar school gegaan. Dan moet het 6 leerjaar geweest zijn dat ik de eerste keer Erika daar gezien heb. Toen bleek ook dat wij vrij dicht bij elkaar woonden, maar 2 straten van elkaar. En wij kwamen elkaar regelmatig tegen, uiteraard op school. En ook als we naar school gingen en naar huis gingen.
1976. Ik had me ingeschreven in Atheneum in Oudegem. En ik weet nog heel goed, mijn eerste dag, ik kom daaraan. En grote speelplaats met allemaal zo van die barakken, laten we het zo zeggen. En ik kom daar binnen en ik zie daar zo'n hele bende. Eentje manachtig, dan eentje met krulhaar, dan eentje met heel lang blond stijlhaar, dan een andere met bruin stijl haar. En daar zat nog eentje. Heel mooi. Altijd een bosnimfje geweest. Ja, ook met prachtig lang haar. Alte jeans, cowboybotten. En dat was dus Erika.
De humaniora, ik had dan eigenlijk gedaan, dan ben ik naar het regentaat gegaan in Wemmel. Ik heb daar lichamelijke opvoeding gedaan. En daar zat ik in de klas met de toekomstige man van Erika. Raar maar waar. Maar dat wisten we toen nog niet. Want het jaar daarop, wie kwam daar zijn ingangsexamen doen? Erika. En Erika was geslaagd. En dan zaten we terug samen. Na 1 jaartje niet bij elkaar te zitten, zaten we terug bij elkaar. Maar dan heeft Erika toch maar beslist dat dat niet echt haar ding was. Opa Hugo wou absoluut dat Erika een diploma zou hebben. En hij stuurde haar naar de hostessenschool, een privéschool. Ik denk Place Stéphanie in Brussel bij de Louisa-laan. En van toen, Erika die altijd zo heel sportief gekleed was met jeansbroeken en grote hemden, liep ze altijd rond met een rokje, hoge hielen, een vestje, een sjaaltje. Het was een hele andere Erika. We hebben dan alle 2 onze studies afgemaakt. En kort nadien is Erika getrouwd met Stef.
Ja, die trouw, dat is... trouwen, dat moest iets romantisch zijn voor Erika. En die dans ook en zo, dat zijn zo zaken die je bijblijven. En wat we natuurlijk ook niet gaan vergeten, want dat was ook de enige trouw die we meegemaakt hebben, waar dat we dus voordat we mochten beginnen eten, moesten we dus het gebed voorlezen. Nu, wij zaten dus aan een tafel, dus al de vrienden bij elkaar. We kennen dus elkaar allemaal. En ik moet zeggen, onze mond is letterlijk opengevallen. Wij keken naar elkaar, wij wisten echt niet wat we moesten doen. En we dachten, wat, bidden? En ik, zeker als vrijzinnige, ik wist bij God niet wat dat een gebed inhield, laat staan dat ik... Dus ja, wij zaten muis stil op onze stoel. Wij durfden echt niet te bougeren. En hoopten zo van dat niemand het ging zien, dat we daar eigenlijk niets van kenden. Nu, we zeggen, ja, dat was een van haar mooiste, gelukkigste dagen ooit geweest, denk ik.
Ik weet wel nog, als het dan trouwfeest was in de oude schuur in Overijssel, dat de giechelende geitjes er weer allemaal bij waren. En zij was de eerste die getrouwd is. Eigenlijk was Erika, ze was wel een jaar jonger dan wij, maar ze was er wel altijd als de eerste bij. Als eerste getrouwd, als eerste de kinderen, als eerste de meeste kinderen. Ze ging eigenlijk ook als eerste een dochter hebben die ging trouwen. En eigenlijk is ze ook de eerste die oma is geworden. Was een levensgenieter. Ze heeft veel meegemaakt, maar ze nam eigenlijk altijd alles met een lach. En al haar zorgen heeft ze altijd weggelachen. Zo kwam het over, maar diep van binnen was het wel niet zo natuurlijk.
Zij woonde in de Heuvelstraat nummer 36. Ik daar juist naast. En vaak was Erika alleen 's avonds. Dus wat deed ik? Heel vaak, en dat gebeurde soms 1 of 2 keer per week, ging ik daar bij Erika lekkere thee drinken. Thee, televisie kijken. Dat was een heel tof periode, maar het was geen gemakkelijke periode voor Erika. Want Stefanie was heel vaak weg. En dan was Ilke daar geboren. Dat weet ik nog heel goed. Ilke was toen nog een paar maanden oud toen ze daar nog woonde. En ik voelde al dat huwelijk van Erika en Stefan. Stefan dronk af en toe graag een pintje. En Erika had daar heel veel moeite mee. Dan zijn ze weggegaan vanuit... is Erika vertrokken met Stefan naar Scherpenheuvel. En dan ben ik zoveel mogelijk naar Scherpenheuvel gegaan om haar te bezoeken. Toen ze in Scherpenheuvel hebben gewoond, is daar plotseling Tina geboren. En dan is er Brit gekomen. En dan plotseling was Erika verdwenen. Ik had een ruzie thuis gehad met mijn moeder en met mijn broers. En Erika was die een dag daar. Erika heeft geen partij gekozen, nooit heeft ze een partij gekozen. Maar ze lag een beetje. Mijn moeder was een manipulerend persoon. En zodoende heb ik heel lang Erika niet meer gezien. En ik denk dat dat moet een jaar of 13 geweest zijn. Dat ik geen contact meer met haar had.
Uiteindelijk zijn Stef eigenlijk door zijn drankprobleem en Erika uit elkaar gegaan. Stef is dan weggegaan en Erika heeft dan nadien een andere man leren kennen, Rudy.
Rudy heb ik 1 keer gezien, dus dat was dan op die reunie van de leerlingen van het ateneum. Ik moet zeggen, Rudy, dat was... Karin had daar ook wel schrik voor... Want Karin had dus zo onmiddellijk gezegd, zo van ja, let op met wat hij zegt en zeker geen grapjes en je mag zeker niet met hem lachen. En ik had zoiets zo van, wat is dat hier? Nu, als ik Rudy zag, dan dacht ik van, oei ja, dat is inderdaad wel iemand waarmee dat je moet opletten. Maar ja, Erika was zwanger voor de 4e keer. Ze heeft altijd al haar kinderen gewild. Ze zijn ook altijd in liefde geconcipieerd. En ja, van het feit dat ze zei zwanger was, was ze zei, ik weet niet hoe gelukkig. En ja, nam ze zei dat er allemaal bij. Ze heeft ook altijd zo het idee gehad, zo van... voor liefde, als dat echt liefde is, dan moet je daar iets voor over hebben. En dan moet je dus wel ook water bij je wijn doen. Maar... We hebben daar ook veel over gepraat. Van, je moet inderdaad wel water bij je wijn doen, maar hoe ver ga je daarin?
op een dag kreeg ik een geboortekaartje in mijn brievenbus in Gent. En dat was de geboorte van een zusje, Anaïs. Er stond toen een telefoonnummer op waar ik mama kon bereiken toen. En ik heb haar onmiddellijk gebeld. Ik denk dat we een uur en al van die telefoon hebben gehangen toen. En van dan is dat contact weer intens begonnen terug.
Op een avond was ik... Ik zat toevallig op restaurant met vrienden. Ik kreeg een telefoontje van Erika. En dat was ze in alle staten. Want had Stef zich van het leven benomen. En dan heb ik haar gezegd, kom maar af. Ik ben al naar huis gereden. En dan, ja, toen ik thuis was, een half uur nadien, was Erika daar. Was in alle staten. Ja, want ondanks dat ze gescheiden waren, heeft ze toch een groot deel van haar leven daarmee meegemaakt. Hè. Dat was ook de papa van haar kinderen natuurlijk. Kort nadien is dan met Rudy toch ook allemaal niet meer zo goed verlopen. Want dan ook op een avond belde ze mij. En dan bevestigde ze eigenlijk wat ik altijd geweten had. Dus dat ze door Rudy geslagen werd. Niet mishandeld, maar Rudy was nogal opvliegend van karakter. En ze kreeg regelmatig, als het niet allemaal vlug genoeg ging, kreeg ze wel een pak slaag of zo. En die avond had hij haar geprobeerd eigenlijk te verkrachten. En ik denk dat dat niet de eerste keer was. En had hij haar met een schaar gestoken. En hij was toen, dat ze mij belde, was hij op zijn gemakje frietjes gaan halen. En toen ze dat zei, had ik meteen gezegd, ja, leg neer, ben aan de politie. Doe alles op slot, dat hij niet meer binnen kan komen. En dan is dan de politie gebeld, ze hebben dan Rudy opgepakt.
Dat contact is dan weer wat verslapt eigenlijk. Tot op een gegeven moment ik telefoon kreeg van opa Spaan. En dan was met het grote probleem van, ja, Nicole, je weet het of je weet het misschien niet, maar ik heb Erika en de vier dochters daar weggehaald uit Rotem. En zij woont nu momenteel in Diksmuiden. We hebben daar een huis gekocht. En kijk, ik vraag u een gunst. Erika voelt zich niet zo goed met heel die verhuis en heel die slommeringen met die man. Kijk, zegt hij, ze had mij plezier willen doen en een keer op bezoek gaan bij haar. En ik zei, ja, ik ga dat zeker doen. En in Diksmuiden is zij weer wat open gegroeid. Erika is gelukkig iemand die zeer sociaal was. Ze zou haar zeker nooit opgesloten hebben. Ze maakte heel snelle vriendinnen. Het was zij in de kapper, het was zij bij de manicure of pedicure of in de sportwereld. Maar overal maakte zij vrienden en overal ging ze met een diende weg en met een diende weg. En hoe dat ze het allemaal bol werd, dat weet ik niet, maar ze deden het toch maar. Ze had altijd tijd voor naar Hinter, naar daar te gaan en optredens. Ze heeft echt wel geleefd. Gelukkig dat ze dat nog gehad heeft, dat ze nog geleefd heeft eigenlijk. En ze heeft geleefd voor ons dat ze zelf wou leven. En daarvoor ben ik blij voor haar, dat ze dat heeft kunnen doen.
Dus op een dag kreeg ik een telefoon van Erika. En ze was heel triestig, want haar mama was gestorven aan een levenziekte, dat weet ik nog. En ik heb direct gezegd van Erika, ik kom af naar de laatste groet. Ben ik ook geweest, ik weet niet waar dat was. Maar enfin, ik ben nog naar Erika gegaan. En zodoende hebben wij ook elkaar, onze vriendschap is dan blijven bestaan. Ik ben dan bij Erika een paar keer geweest in Diksmuiden. Daar heb ik ook Tina, Ilke, Breed en Anaïs gezien. Ja, Anaïs voor de eerste keer eigenlijk. En dan heeft Erika mij het hele verhaal verteld van haar leven dat ik gemist heb. Dus dat waren 13 jaar dat ik Erika niet meer heb gezien. En ik denk, Erika heeft dan wel een hel gehad. Een afschuwelijke hel dat ik haar nooit had iemand willen gunnen. En wie had ooit gedacht dat Erika, de kleine bosnimf, het meisje met de blonde haren, zo lief, zo positief, zo een leven zou meemaken, had ik nooit gedacht. Ik had altijd gedacht, Erika gaat later een zeer gelukkig leven tegemoet met iemand die heel veel van haar gaat houden. Ze zal nooit geen geldproblemen hebben. Veel kinderen hebben, dat heeft ze wel gehad. Erika heeft niks anders dan problemen gehad.
Op een dag belde ze mij terug een keer om te vragen of ik naar de zee kwam, dat het mooi weer was. En dat ze mij iemand wou voorstellen. En ik ben dan gegaan. Het is al wel een aantal jaar geleden. En ja, wie was er daar dan? Dat was dus een zekere Yves.
En dan begon het dan zo van... Zij een keer naar hem en hij een keer naar haar. En dus ook met de kinderen en zo. Heel zachtjes aan en zo. En ik dacht, ja, amai, met ouder te worden krijg je echt wel verstand bij. En ja, ze wilden echt niet pushen.
Dan zijn ze toch een relatie begonnen, maar ja, ze woonden ook wel heel ver van elkaar. Dus in het begin zagen ze elkaar niet vaak. Ja, voor Erika was dat natuurlijk weer de hemel op aarde. Vooral was dat weer zo spannend. Ja, een nieuwe relatie, want Erika was ook niet de vrouw om alleen te blijven. Na een tijdje, ik weet eigenlijk niet meer juist hoe lang dat ze samen woonden, hebben ze besloten van te trouwen. Ja, dat was natuurlijk het geluk van Erika compleet. Want ze ging eindelijk trouwen met haar droomprins.
Die aanloop naar die trouw zelf, ik moet zeggen, dat is iets in mijn omgeving, dat iedereen zich nog levend kan herinneren, omdat dat zo precies het evenement van de eeuw was. Niet te doen. Wij moesten, ja, wij zijn daar zo in opgegaan. Voor ons was dat zo een echt een sprookje dat werkelijkheid werd. En we hebben ook alles moest piekfijn in orde zijn.
Toen kwam ze met het trieste nieuws dat haar vader heel zwaar ziek werd. Papa Hugo had kanker. En was een hele lange tijd in het ziekenhuis. En dan, Erika, liefhebbend zoals ze altijd was, heeft ze dan haar vader in huis genomen voor een paar maanden. En zij verzorgde hem altijd. En ja, spijtig genoeg heeft hij toch de strijd moeten opgeven en is hij dus dan overleden. En wij zijn dan allemaal samen, de vriendinnen, naar de begrafenis geweest. Dat heeft ons toch heel erg aangeraakt, want Erika en papa Hugo, dat waren dus twee handen op één buik.
Natuurlijk, dat heeft allemaal niet goed gedaan aan hun huwelijk. Hè. Dat is onmiddellijk, ja, ze zijn in september getrouwd, opa in maart ziek geworden, meteen bij haar in huis genomen. En opa is in oktober overleden. En dan, dat wist ik toen eigenlijk nog niet, maar is eigenlijk de miserie begonnen. Hè.
Direct na de dood van papa Hugo begon Yves over geldkwesties. Dat hij ook het recht had gehad om geld te hebben, want hij had toch voor die vier meisjes voor gezorgd. En dan dacht ik mezelf, waar heeft hij het over?
Op het moment dat ze dan naar mij gekomen is, dat ze hier was, dan ging het eigenlijk over... Zat ze in een fase verder en stelde zich de vraag zo van, doe ik ermee verder of niet?
Toen ze weer de laatste keer bij de notaris stond Yves daar met de ruikere bloemen. Ik denk hetzelfde als haar bruidsboeket. En onze Erika was veel verloren.
plotseling op een zondag, dat was in februari ergens, belde Erika me op een zondag rond de middag. En ik pakte de telefoon op en Erika aan het huilen. Erika heb ik nooit horen huilen. Misschien een keer voor een liefdesverdriet. Maar ze huilde zoals ik nooit in mijn leven iemand heb horen huilen. En daar vertelde ze mij, ik ben aan de dood ontsnapt. En ik heb haar direct gezegd, ik kom. Dan ben ik daar naartoe gegaan en ik kon mijn ogen niet geloven wat ik voor mij zag. De bosnimf was er niet meer, dat was een vrouw. Een slachtoffer, een vrouw die met geweld is toegetakeld geweest. Blauwe plekken overal. Erika was een schim geworden, angst, afschuwelijk. En Erika belde die man, Eva, op, weer met dreigementen. En ik ben met haar die weekend 3 keer naar de politie geweest. Want ze had gezegd, van iedere sms dat ik krijg, moet ik aangeven bij de politie. Toen wij voor de 3e keer naar de politie gingen, en ze had zo'n schrik om naar buiten te komen, alles wat ze ook zag. Ik zag aan haar ogen ook dat ze zo'n schrik had om alleen naar buiten te gaan. Dus ik deed alles ruim. We gingen de boodschappen doen en alles. Enfin, we gingen naar de politie gaan. We gingen naar de politie voor de 3e keer. Wij gaan binnen in een van de burelen. En we leggen uit dat zij weer een sms had gekregen van Yves. En geloof het of niet, die man zegt tegen mij, die politieagent, maar mevrouw Spaan, dat is toch geen dreigement. Ik ben op dat moment zo kwaad geworden. Ik denk dat ze mij tot Nieuwpoort hebben horen schreeuwen. Ik heb gezegd, mijn vriendin is hier geslagen geweest. Mijn vriendin is aan de dood ontsnapt. Wanneer gaan jullie ogen open doen dat ze hier echt in een hele gevaarlijke situatie zit. Deze man is onvoorspelbaar. En hij gaat haar vermoorden. Vandaag niet, morgen niet, maar hij heeft zijn missie niet volbracht.
Het was wel hartverwarmend dat je zo op het einde dan van dat bezoek. Want uiteindelijk heb ik heel weinig kunnen doen voor haar. Alleen dat ze dan toch wel weer even kon glimlachen. En dat ze weer toch een beetje de moed had om ermee door te gaan. En ja, die moeilijke periode aan te vatten.
2 weken voor het gebeuren was ik dan nog tot bij Erika geweest. En toen hebben we daar nog over zitten babbelen. Ja, aan het ene moment waren we aan het lachen, was ze weer aan het denken aan de mooie momenten met Yves. En dan was ze weer aan het wenen, was ze aan het denken aan de slechte momenten met Yves. En ik weet nog dat ze zei van, ja, als we nu terug bij de rechtbank gaan staan om definitief te tekenen en ik ga hem zien, hoe ga ik dan handelen? Hij gaat daar weer staan met zijn mooi pak aan. En zich dan weer gaan smelten, dat ik weer opeens de Yves voor ogen ga zien van wie ik altijd heb gehouden. En dan heb ik haar nog zo gezegd van, moest je dat doen, dan spreek ik nooit niet meer met u. En dan moest ze natuurlijk lachen. En dan zei ze van, nee Karin, dat ga ik nooit niet meer doen. Dat kan ik de kinderen niet aandoen, zei ze. Het is gedaan, het is voorbij.
Ja, en dan die bewuste dag dan, allee ja, dan word je echt wel in een heel andere wereld gestort. Een telefoon krijgen. en horen van... Mama is dood. En dat is echt...